Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in de kerk. Voordat we beginnen met de dienst, heb ik voor u een aantal mededelingen vanuit de kerkenraad. De collecte vandaag is bestemd voor het werk in de gemeente. De bloemengroet gaat naar Riet van Ommen. We hebben mooi nieuws. Er is een geboorte geweest deze week in het gezin van de familie Goorhuis. Fleur Elin is geboren. En we hebben gehoord dat het allemaal goed gaat. Ze zijn vrijdagavond thuisgekomen. En moeder en dochter maken het uitstekend. Verder hebben we vanochtend afscheid genomen van een tweetal gezinnen. Dat waren Lau en Jolanda. Nee, sorry, ik doe het verkeerd. We hebben mensen verwelkomd vanochtend. Dat is heel iets anders. Lau en Jolanda Stijn, samen met hun kinderen, Melanie, Sven, Christo en Lau. Die zijn nieuw binnengekomen bij ons. Ze komen vanuit respectievelijk de hersteld hervormde kerk in Ede en de hervormde gemeente in Garderen. En ze maken deel uit van Kring 5. En ze gaan deelnemen aan de kerk aan het plein. We hebben dus ook afscheid genomen van een tweetal gezinnen. Dat is van Jan en Anneke van Steenbergen, die samen met hun zoon Nicolas overgaan naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nijkerk. Dochter Stefania heeft nog geen nieuwe plek gevonden. En we zijn hen dankbaar voor de tijd en de inzet in ons midden. En we wensen ze heel veel zegen toe in een nieuwe gemeente. Hetzelfde geldt voor Shani van Wetten, Jaap van Gent en kinderen Frits, Stefan en Niels. Shani, Jaap, Stefan en Niels sluiten zich aan bij Mozaïek in Veenendaal. En Frits heeft ook nog geen nieuw kerkelijk onderdak gevonden. En we zijn ook dit gezin dankbaar voor de tijd en de inzet die ze in onze gemeente hebben gedaan. En we wensen hen veel zegen voor de toekomst. Volgende week hopen we een doopdienst te hebben op 8 december in het JFC. Joep Rietveld zal dan gedoopt worden en de voorganger in die dienst is dominee Renier Drop. En dat is hij ook vanavond. We gaan straks zingen. Na de handdruk zingen we het aanvangslied uit Psalm 135, vers 1, 2 en 5 uit de nieuwe psalmbereiding. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Hij laat nooit los wat zijn hand begonnen is, want God is trouw en hij blijft trouw. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 16, een lied van vertrouwen, een lied van ik val niet uit zijn hand, ik ben veilig in Gods hand. Zullen we bidden. Vader in de hemel, het is goed om hier samen te zijn in de naam van Jezus en samen te zingen van u. U te prijzen om wie u bent als God, de schepper bijvoorbeeld. Het is goed om samen te zijn en te zingen van uw trouw. Dat we met die woorden van bijvoorbeeld Psalm 16 onszelf en elkaar samen mogen bevestigen dat u een God bent van trouw. Een God die ons vasthoudt. En nee, dat het niet goed is om al die afgoden in ons leven na te lopen. Maar dat het goed is om die weg te doen. En om trouw te blijven en bij u te blijven. Of het nou slecht gaat met ons. Of we in benauwdheden zitten en het moeilijk gaat. Of dat we ons heerlijk veilig voelen en het heel goed gaat. Dat we ons in herinnering blijven roepen. U bent trouw. En het is goed om bij u te blijven, naar u te luisteren en aan uw voeten te zitten. U te aanbidden. Stil te zijn voor u en om ons te buigen voor u. Voor wie u bent. Vader, Geef uw zegen over dit samen zijn. Geef uw zegen wanneer wij bidden, zingen, Bijbel lezen, naar de verkondiging luisteren of verkondigen. Dat het allemaal mag gebeuren onder uw zegen en tot opbouw van ons, tot eer van uw naam. En ons gebed is: spreek, Heer. Geef dat we met ons hart mogen luisteren en veranderd mogen worden door wie u bent. Zegen ons samen zijn. Zegen ons. Help ons op onze weg met u. In Jezus' naam. Amen. En we bidden verder met Psalm 86. We gaan lezen uit Genesis 33. Alle keren dat ik in de middagdienst hier voorga, dan volg ik eigenlijk het verhaal van Jacob. Ik ben bij het begin van Jacob begonnen. En nu zijn we aangekomen bij hoofdstuk 33, vanaf vers 18. De vorige keer, dat was Peniel. Jacob, die worstelde met God, met die Godman, man-God. En later die ontmoeting met Esau, en die bleek alles met elkaar te maken te hebben. Ziet hij Esau, zijn broer, die hij bedrogen heeft, dan ziet hij God. En als hij met God worstelt, zit er ook iets in van Esau. Nou, was het al zo? Het was een geestelijk hoogtepunt van Jacob. Die worsteling met God en hoe hij daaruit kwam. Maar je merkte al met Esau. Hij was in gesprek met Esau en Esau zei, nee, laat mij bij je blijven, laat een paar mannen bij jou blijven. Nee, zei Jacob, ik ga wel mee. Maar uiteindelijk was Jacob toch nog, Esau ging naar Seir. Lees je in die laatste verse van hoofdstuk 33 vers 16 zie je dat nog. Diezelfde dag keerde Esau terug naar Seir. En dan zat Jacob echter reisde naar Sukkot en bouwde er een huis. Is hij toch niet trouw aan wat hij zegt tegen Esau? Dat is toch een tegenvaller als je dat leest. En dan gaat het verder. En dan gaan we dit hoofdstuk lezen. En ik zeg alvast van tevoren erbij, het is best een tragisch verhaal. Het is niet een verhaal als je het leest dat je denkt van, mooi verhaal. Even zo gezegd. We gaan het lezen met elkaar. Op zijn tocht vanuit Paddan Aram, dat wat we ook wel kennen als Haran ligt daar, waar Laban woonde, kwam Jacob ook in Sichem, een stad in Canaan. Toen hij daar behouden aangekomen was, sloeg hij ten oosten van die stad zijn kamp op. Het stuk land waarop zijn tenten stonden, kocht hij voor 100 kassita van de zonen van Gamor, onder wie Sichem. Hij bouwde daar een altaar dat hij El is de God van Israël noemde. Op een dag ging Dina, de dochter van Lea en Jacob, eens kijken bij de meisjes van dat land. Ze werd opgemerkt door Sichem, een van de zonen van de Giwiet Gamor, die over dat gebied heerste. Hij overweldigde en verkrachtte haar. Maar omdat hij zich onweerstaanbaar tot Dina aangetrokken voelde en verliefd op haar was, deed hij zijn best om het meisje voor zich te winnen. Zorg ervoor dat dat kind mijn vrouw wordt, zei hij tegen zijn vader Gamor. Het was Jacob wel ter oren gekomen dat Sichem zijn dochter had onteerd, maar zijn zonen die waren op dat moment in het veld bij het vee en hij ondernam niets zolang zij er niet thuis waren. Gamor, Sichems vader, kwam bij Jacob om met hem te praten. En zodra Jacob's zonen van het gebeurde hadden gehoord, waren ze naar huis toegekomen. En ze voelden zich diep gekrenkt en waren woedend omdat Sichem gemeenschap had gehad met hun zuster en zich schuldig had gemaakt aan iets dat voor Israëlieten een schandelijk en ontoelaatbaar vergrijp is. Gamor deed hun een voorstel. Sichem, mijn zoon, houdt zielsveel van uw zuster. Daarom verzoek ik u haar aan hem uit te huwelijken. En verbind u ook door andere huwelijken met ons. Geef ons uw dochters en trouw zelf met die van ons. En blijf dan bij ons. Het land ligt voor u open. U kunt er wonen en er vrij in rondtrekken en er grond kopen. En Sichem zelf zei tegen Dina's vader en broers, bewijs mij alsjeblieft die gunst, dan geef ik u wat u mij vraagt, wenst. Vraag gerust een hoge bruidsprijs van me, grote geschenken. Ik geef u alles wat u verlangt, als u mij het meisje maar tot vrouw wilt geven. Jacob's zonen, die gaven Sichem en zijn vader een listig antwoord. Dat deden ze omdat Sichem hun zuster Dina had onteerd. Dat kunnen we niet doen, zeiden ze. Onze zuster aan iemand geven die niet besneden is, dat zou voor onze schande zijn. Wij kunnen uw verzoek alleen inwilligen op voorwaarde dat u net zo wordt als wij. En dat iedereen van het mannelijk geslacht bij u wordt besneden. Dan geven wij onze dochters aan u en trouwen wij met uw dochters en dan blijven we bij u wonen en kunnen wij één volk worden. Maar als u geen gehoor geeft aan deze eis, als u zich niet laat besnijden, halen we onze zuster terug en vertrekken. En met dat voorstel konden Chamor en zijn zoon Sichem instemmen. De jonge man die wilde geen moment wachten met de uitvoering ervan, want hij begeerde Jacob's dochter vurig. Hij had meer invloed dan wie dan ook in zijn familie, van zijn familieleden. En samen met zijn vader Chamor ging hij naar de stadspoort. Tegen de mannen die daarbij één waren, zeiden ze: die mensen die hebben vredelievende bedoelingen. Laat hen daarom hier wonen en vrij in ons land rondtrekken. Er is immers ruimte genoeg voor hen in ons land. En wij kunnen met hun dochters trouwen en onze dochters kunnen we aan hen geven. Maar ze stellen één voorwaarde voordat ze bereid zijn om bij ons te wonen en één volk met ons te worden. Al onze mannen en jongens moeten worden besneden als zij. Denk u eens in. Een hele veestapel en al hun bezittingen die zullen voor ons zijn. Laten we dus te willen zijn, dan blijven ze bij ons. Nou, allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen, die gaven gehoor aan de oproep van Chamor en Sichem. En zo werden alle van de mannelijke geslacht die daar bijeen waren, besneden. 3 dagen later, toen de mannen van Sichem koortsig waren, pakte 2 van Jacob's zonen, Simeon en Levi, die volle broers van Dina waren, hun zwaard en overvielen de stad, waar niemand op onraad bedacht was. En ze doodden alle mannen. Ook Chamor en zijn zoon Sichem, die brachten ze om het leven. Ze haalden Dina uit Sichems huis en vertrokken. En daarop beroofden Jacob's andere zonen de slachtoffers en plunderden de stad, omdat hun zuster onteerd was. Schapen, geiten, runderen, ezels en alles wat er in de stad of op het veld te vinden was, maakten ze buit. Alle bezittingen namen ze mee. En de vrouwen en de kinderen voerden ze als gevangenen weg. Ze roofden de huizen helemaal leeg. En Jacob, die maakte Simeon en Levi verwijten. Jullie hebben mij in het ongeluk gestort, zei hij. Want jullie hebben mij een slechte naam bezorgd bij de inwoners van dit land, de Canaanieten en de Perizieten. Ik heb maar een handjevol mannen. Dus als ze met mij, met z'n allen tegen mij optrekken, dan zullen ze me verslaan. En dan wordt mijn hele familie vermoord. Maar zij antwoordde: moesten we onze zuster dan als een hoer laten behandelen? Heel eerlijk gezegd, ik had dit verhaal zo uit de Bijbel, ik had het nooit zomaar uitgekozen. Het is nou nooit dat ik dit verhaal las en dan denk van yes, hier wil ik over preken. Hier zit zoveel onmiddellijke bemoediging in. Dat moeten de mensen horen. Ik zou het denk nooit uitgekozen hebben. Het is puur omdat ik met mezelf en met jullie aangegaan ben om de Jacob serie aan te gaan en het hoofdstuk na hoofdstuk gewoon door te gaan. En dan kom je ook op zo'n hoofdstuk terecht. En ik zou ervoor kunnen kiezen om het misschien over te slaan. Misschien hebben jullie het dan niet door. Weet ik niet eens, misschien maar niet. Nee hoor, knikken jullie of schudden jullie eerlijk. Maar het zit ook wat in om inderdaad dus gewoon hoofdstuk na hoofdstuk te doen en dan zoiets tegen te komen en er dan gewoon aan moeten gaan. Ook dit is Gods woord. Ook dit is van God gegeven aan Gods volk. En inderdaad, je kunt verschillende gevoelens en verschillende gedachten hebben, verschillende gevoelens bij al die verschillende soorten teksten die in de Bijbel staan. En soms heb je zoiets waarvan je denkt van wauw, dit is meteen bemoedigend. En soms heb je een verhaal als dit. En ik weet niet welke gevoelens of gedachten er allemaal bij jullie waren als je dit zo leest, halverwege het verhaal en aan het einde van het verhaal, na die laatste zin. Bij mij is een van de vragen die naar boven kwam, onder andere, en ik weet niet of ik hem bevredigend genoeg ook kan beantwoorden, strakjes, maar de vraag die ik wel heb is echt, waar is God dan in dit verhaal? Waar is God? Wat vindt God? Waar staat God? Wat doet God? Waar is die in al die gebeurtenissen? Dat is wel een vraag, in ieder geval. Goed, we gaan naar het verhaal toe, om er wat in te duiken, om het te bekijken vanaf die verschillende perspectieven. Dat is een de techniek hoe ik het aanpak, van verschillende perspectieven van de verschillende mensen in deze geschiedenis en hoe het verhaald wordt, te kijken vanuit hun perspectief. Allereerst eventjes terug naar Genesis 28. Dat helpt ons om te beseffen hoe Jacob daar is, wat hij daar doet. Jacob, die was had zijn broer bedrogen, Esau en Jacob. Esau die kon hem wel vermoorden. En dat was letterlijk. Jacob sloeg op de vlucht naar Garan, Padan Aram, waar zijn oom woonde, Laban. Onderweg daarnaartoe komt hij in Bethel, wel bekend. En daar verschijnt God aan hem in een droom, met die ladder en die engelen die op en neer gaan. En God doet grandioze beloften aan Jacob. En Jacob is, ja, die is daar alleen in het veld, slaapt onveilig. En God doet echt die belofte: ik ben bij je, ik zal je beschermen. En dan doet Jacob een gelofte terug. En dat is wat je hier leest. Daarna legt hij een gelofte af. Jacob dus: als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen die ik gewijd heb, zal ik dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan tiende zal afstaan van alles wat u mij geeft. En deze gelofte is een gelofte van vroomheid, eventjes simpel gezegd. Dit is niet zo van als God dat doet dan, een soort van onderhandeling. Maar hij is gewoon, dit is een vrome belofte van ik geloof. En als God het dat doet, dan doe ik ook dit. Hij is naar Laban gegaan, nu weer op weg terug. En dat terug was deels eigen initiatief, omdat hij het zat was daar in Laban, of bij Laban, omdat Laban hem slecht behandelde. Maar ook God riep hem weer terug. God had tegen Jacob gezegd: ga weer terug naar je verwanten. En had hem ook herinnerd weer aan deze gelofte. Nu ik vraag me even, oh ja, dit is redelijk goed te zien, schat ik het in van jullie. Eventjes een kaartje van waar die nu staat. Dit is Ur, waar Abraham oorspronkelijk vandaan kwam, nog in Genesis 11. Dit is Padan Aram of Garan, en dat is waar Abraham werd geroepen in Genesis 12. Zie je dat? Hier was hij met zijn familie, was al Terach, zijn vader, was al die kant opgetrokken. Daar was hij, werd er geroepen, en Abraham ging daarheen. Jacob ging toen weer dus terug daarheen, en nu is hij op weg terug daarheen. Dat is waar we dus zijn. Dat is Jacob. Hier een kaartje om te laten zien. Hier is ook wat bekende namen die nu ook weer in het nieuws zijn, zoals Aleppo. Deze weg vandaar legt hij af naar beneden. En staat Peniel hier niet op, dus zoom ik nog een beetje in. En dan zie je hier bijvoorbeeld Peniel. En hier is Sukkot waar hij heen ging. En daar is Sichem en daar is Bethel, ook wel Lus. Even handig om zo een plaatje te hebben. Hij moest dus naar Bethel, dat was zijn gelofte. En dit is waar hij uiteindelijk was, waar hij vroeger was vertrokken en waar zijn familie ook nog wel woonde. Bethel moest hij naartoe, dat was gewoon het doel, dat was Gods plan met hem. Hij zit nu bij Sichem, daar zo. Hij heeft dus een lange reis afgelegd, maar die laatste paar kilometer blijft Jacob hangen. Doet hij niet wat God hem heeft doet hij niet wat hij heeft beloofd. Hij gaat niet wat Gods plan is, terug naar Bethel en daar weer dat heiligdom oprichten en dan weer naar zijn voorvaderen. Maar op een of andere manier blijft hij daar hangen in Sichem. Dat realiseer je niet als je het zo leest, maar het is wel heel goed om te realiseren. Als dit gebeurt, zit Jacob niet op de plek waar hij hoort te zijn. 95% gehoorzaam, maar die laatste 5% neemt Jacob op een of andere manier niet. Sichem is een welvarende stad. Economisch zijn er alle redenen om daar te zijn. Ik denk dat Jacob daarom daar zit. Dat hij daarvoor kiest. Maar je weet het niet helemaal. Maar ergens, als je erover nadenkt, zo gaat het wel vaker ook net zo goed in ons leven. Als je weet, God heeft een plan. Of God heeft een weg met je. En Jacob heeft heel wat moeten doorstaan. Heel wat angsten. God heeft hem geholpen. Ik zei net, geestelijke hoogtepunt daar in Peniel. God was met hem. Het is extreem geweest. De angst. En nu waant hij zich een soort van veilig. voelt zich redelijk veilig en kiest nu ook voor een soort van veilige keuze van niet echt Gods weg, maar gewoon een soort van slimme, pragmatische keuze om daar bij Sichem te gaan wonen. En dat is niet de juiste. Dat is niet 100% zeg maar doen wat God wil, maar net niet. Wanneer je je veilig voelt. Ik weet niet of je dat herkent. Ik moest in ieder geval ook denken aan Elia op de Karmel. Een paar weken geleden heeft Martijn Rutgers daar ook over gepreekt. Geestelijke hoogtepunt op de Karmel en daarna die enorme depressie. Zo kan het gaan in ons leven. Dat je volop met God bezig bent, dicht bij God. Maar misschien juist daarna, wanneer je juist Gods hulp ervaren hebt en je soort in een bepaalde veiligheid waant of zit. Dat je juist in die veiligheid, wanneer er geen stress op je leven staat, je op een of andere manier juist dan inderdaad geneigd bent om niet Gods volle weg te gaan, toch op een of andere manier van God af te dwalen, God los te laten, God een beetje kwijt te raken in je leven. Dat lijkt, wat wij in ons leven ook herkennen, denk ik, ook hier het geval te zijn bij Jacob. En zo is Jacob niet op de plek volgens Gods plan, waar hij hoort te zijn. En hij bouwt daar wel een altaar, noemt het ook El is de God van Israël. Maar dat is een altaar op eigen initiatief. Dat is niet op de plek waar God hem wil hebben. Dat is de plek waar hij hem beloofd heeft, daar in Bethel. Goed om te realiseren. Dina. Het perspectief van Dina. Kort. Is een meisje op een plek waar ze niet hoort te zijn. De vader heeft haar wel gebracht daar. Bij een stad. En Dina is een meisje en ze is nieuwsgierig en gaat bij de Canaanitische meisjes, andere meisjes. Ze hoort bij Jacob en ze hoort daar veilig te blijven. En Dina gaat kijken, gaat verder buiten waar ze, een stap buiten de zone waar ze hoort. Jacob hoort daar niet te zijn, Dina doet ook iets wat in principe niet hoort. Rechtvaardig niks wat erna gebeurt, maar is wel waar. En dan Sichem. Hij heet Sichem, de stad heet ook Sichem, de zoon van de koning van de stad, prins Sichem. En dan zie je daar twee culturen. In ieder geval, wat je daar ziet, zijn twee culturen die daar botsen. Verken dat, verschillende culturen. En hoe je naar seksualiteit kan kijken, naar het grijpen van een vrouw kan kijken, of dat gewoon is, of dat je het afschuwelijk vindt. Zo kennen wij dat ook, verschillende manieren van naar seksualiteit kijken. Als je kijkt naar onze cultuur een tijdje geleden, waar als je nagaat over seks voor het huwelijk, wat gewoon normaal was, wat de weg was die het moest. En als werd ontdekt in de kerken ook, of in Nederland, dat het mis was gegaan, dan moest je schuld beleiden voor de kerk. En was dat de schande? En nu, jaren verder, helemaal niet zo heel veel jaren verder, is het natuurlijk gewoon is het apart. Zeker in onze cultuur, als je seks voor het huwelijk zou bewaren en totaal omslag van culturen. En we staan nog wel heel erg dicht bij elkaar, maar wij hebben net, de meeste van jullie hebben misschien wel die cultuuromslag ook meegemaakt. Hier zie je ook twee totaal verschillende culturen. Prins Sichem, die voor zijn gevoel kan pakken wat hij wil kan pakken. En dat kennelijk ook gewoon gewend is. Dat als hij een meisje ziet en misschien wel de gedachte heeft dat het eervol is wanneer een meisje met hem mag. Hij is toch immers prins Sichem. En we weten van heel veel vergelijkbare mensen. Zeker ook als we net die kaart zag, dat daar gewoon zo gedacht kan worden in cultuur. En misschien een totaal andere cultuur bij de Israëlieten. Die enorme woede die daar ontstaat bij de zonen van Israël. Is een heel andere gedachte daarbij. Sichem ziet Dina. En ze is onweerstaanbaar voor hem geworden. Hij ziet haar. Hij pakt haar. Hij verkracht haar. Zo staat het er. Gewend te krijgen wat hij wil misschien. Dat is wat er gebeurt. En we hebben het net gelezen. Als ik zoiets lees, je voelt er iets bij. Jullie zullen er ook iets bij gevoeld hebben als je dat zoiets leest. Boosheid, in ieder geval. Boosheid op zo'n Sichem. Die gewoon dat meisje aandoet. Medelijden met Dina. En tegelijkertijd afschuw. Afschuw over wat daar gebeurt. Afschuw dat die dingen gebeuren. Afschuw over wat hier gebeurt. Sichem, kennelijk is het voor hem normaal. in het nergens lijkt hij enige spijt te hebben. Er is niks iets van later dat hij erop terugkomt, dat hij probeert goed te maken of betuigt dat hij iets verkeerd heeft gedaan of zo. Gewoon helemaal niks. Alsof er helemaal niet zo'n gevoel is. Ook bij zijn vader niet. Ook niet bij de rest van de stad niet. Geen spijt, geen bestraffing, niks. Integendeel, echt verbazingwekkend als je het leest. Ik denk ook voor jullie. Hij vraagt om een huwelijk. Bizar. Hoe durf je erom te vragen? Maar goed, samen met zijn vader gaat hij dat huwelijk proberen te regelen. En wie weet zat er in zijn kop dat dat meisje zich misschien gewoon vereerd kon voelen. Dat ze met prins, gewoon de prins van de stad, de hoogste man in de hiërarchie, mocht. Een soort van win-win situatie. Dat is ook wat de Sichemieten denken. Of die lui in die stad. Die worden ook overgehaald, vooral door economische redenen. En zij hebben het gewoon het gevoel, je kan alleen maar een win-win situatie nu gaan optreden. Jacob, daarentegen, wat is zijn houding? Is behoorlijk passief. Heel passief. Heel pragmatisch. Het is echt een beetje terugval in de pragmatische Jacob die we al zo vaak hebben gezien. Het is Lea's dochter. Je kunt je afvragen, zou die anders hebben gereageerd als het Rachels dochter was? Ik weet het niet. Ik stel wel de vraag. Hij voelt zich vooral onveilig. En vanuit die onveiligheid wil hij nog niet handelen in ieder geval. Maar je leest ook geen verontwaardiging. Dat had je willen lezen, toch? Van Jacob had je minstens ook, je leest bij die zonen, bij de broers, verontwaardiging. Maar dat had je toch bij Jacob ook willen zien. Een gruwelijke verontwaardiging over wat hier gebeurt. Maar dat lees je niet. En als het aan Jacob had gelegen, dan hadden ze gewoon vermengd. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Gods volk, apart gezet, had God een plan mee. En Jacob, passief, pragmatische keuzes, als het aan hem had gelegen, dan hadden die volken, Sichem, gewoon in elkaar opgegaan. Win-win situatie, pragmatisch, economisch. Jacob, wat ben je aan het doen? Hij leek zo volwassen, daarbij Pniel. Maar wat een verschil met nu. En niks, geen gebed. Niks, geen God. Wat moet ik in deze situatie? Die Psalm 86 die we net hebben gezongen. Wat was het mooi geweest als hij dat of zoiets had gebeden. Maar nee, zogenaamd oud, wijs, mild. Ik weet het niet. Eigenlijk is hij gewoon bang. Bang, passief, niet gelovig. En dan de broers. De reactie van de broers. Diepe verontwaardiging, onteerd, verontreinigd, schande, eer. Dat is vooral waar het in zit. Ik wil niet al te veel opleggen of inleggen, maar het is eerder zeg maar de familie-eer, zo van onze zus, het is onze zus die onteerd is en de eer die erbij hangt, nog meer dan denk ik hoe wij het denk ik zouden hebben. Psychologisch, dat je denkt, of psychologisch, meer ingeleefd vanuit Dina en wat zij moet ondergaan. Ik denk, zo zitten wij erin, zo lezen wij dat. Dat je denkt, van wat wordt Dina aangedaan? En bij die broers lees je vooral echt een diepe woede dat hun familienaam onteerd is. Hun familie is onteerd. En er is gewoon iets vreselijks verontreinigends gebeurd. Van waaruit die eerwraak die we ook kennen vanuit Midden-Oosten culturen ontstaat. Braak is het enige wat hen nog motiveert als ze dit gehoord hebben. En bij Levi en Simeon, volle broers van Dina, zie je het helemaal gebeuren. Er zijn nog twee andere volle broers. Ruben, de eerste. En Juda ook, maar het zijn vooral Levi en Simeon die hier echt, nou ja, waarvan we dadelijk wel zien wat inderdaad gebeurt. Dan de list. We hebben het kunnen lezen. Ze doen alsof ze instemmen met de besnijdenis. Ze doen alsof ze instemmen met het huwelijk en stellen die besnijdenis voor. Heel erg, ja. Het kan eigenlijk niet. En nou ja, eigenlijk moeten jullie besneden worden. Dus, nou oké, doen ze. En het is ook wel bizar. Gewoon dat we weten wat er gaat gebeuren. Maar de besnijdenis speelt daar echt een belangrijke rol in. En ergens het heeft iets ironisch. Dat met het lichaamsdeel waarmee Sichem Dina iets aan heeft gedaan. Dat listig wordt gebruikt nu. In hoe die ze terug worden gepakt. Er zit iets ironisch in. Er zit echt iets waanzinnigs, tragisch. Laat ik het noemen tragisch in. Dat notabene de besnijdenis. Echt een heilig teken. ontzettend heilig teken voor dat volk van God gekregen om hun apartheid vast te zetten. Dat ze dat misbruiken op deze manier, bizar naar God ook toe, dat ze dat misbruiken voor deze list en deze slachtpartij die volgt. Want de derde dag, dan is er een wondkort als je als volwassene besneden wordt. Het schijnt geen pretje te zijn. De derde dag zijn ze met z'n allen tegelijk ziek. En is er kennelijk de kans voor Levi en Simeon om toe te slaan. En ze slaan toe. En het meest nuchtere wat je erover kan zeggen is dat het veruit disproportioneel is hoe ze hier terugslaan. Bizar wat je leest en de wraak die zij doen. Levi en Simeon vermoorden alle mannen en al die broers die dat gewoon en komen erachteraan, plunderen alles leeg, nemen de vrouwen en kinderen mee. En als je dat leest, het is heftig. Heftig wat ze daar doen. Als je verbeeldt wat er daar allemaal gebeurt. Jacob heeft daar weer een reactie op. En die is ook weer eerder ingegeven door pragmatische gedachten en door angst. Hij is eerder bezorgd om zijn naam. Hij zegt niet van, wat hebben jullie je onethisch gedragen op een of andere manier? Had hij dat kunnen zeggen? Wat jullie gedaan hebben is echt verwerpelijk. Dat zegt hij niet. Maar hij denkt gewoon, lieve help, wat gebeurt hier? Wat doen jullie mij aan? Wat wordt nu de reputatie van onze familie ten opzichte van al die volk om ons heen? We zijn vogelvrij. Hoe gaat de rest allemaal reageren op ons? Jullie hebben mij in het ongeluk gestort. Angst, pragmatisme, berekendheid is weer de reactie van waaruit Jacob hier reageert. En dan die laatste uitroep van de broers. En daar eindigt het verhaal mee. Degene die het verhaal heeft opgeschreven, de geschiedenis in de vorm van dit verhaal, die laat ze dus zo het verhaal eindigen. Moesten we onze zuster dan als een hoer laten behandelen? Laatste regel van dit stuk, wat een eenheid is. Moesten we onze zuster dan als een hoer laten behandelen? Dat is de vraag die er dan hangt. En dat is het einde van dit, ik blijf het noemen, enorm tragische verhaal. Zonder winnaars. Niemand is hier een winnaar. Een zwarte bladzijde. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. En ik zie het gewoon als, niet zoals het zo vaak in de wereld gaat, maar zoals we het wel vaker zien. Dat het in de wereld gaat. Geleid door angst. Zonder geloof. Zonder God. Zonder rekening te houden met God, maar wel diepe menselijke, vleeselijke drijfveren naar boven komen. Zonder God. Maar het is wel Gods volk. Het is wel Gods volk. De stamvaders, de 12 die dit gedaan hebben. Een paar dingen die ik noem. Jacob's halfslachtigheid. Hebben we gezien. Niemand die bidt. Wat jammer dat hij niet zo'n Psalm 86 gebed bad. Niemand zoekt God. Jacob worstelt niet met God. Zo van, God, wat gebeurt er? Waarom overkomt ons dit God? Hoe zit het? Hij worstelt niet met God. Vraagt niet om Gods leiding. Zitten geen helden in dit verhaal? Niemand is een rolmodel waar je aan kan spiegelen. Niemand waarvan je kan zeggen, hé, wat die doet, zo zouden wij dat ook moeten doen. Niemand. Geen helden. Alleen maar sturing door ongeloof. Sturing door angst. Sturing door wat Paulus later noemt. Vleeselijke begeerten. Vleeselijke neigingen. Dat zit er alleen maar in. En reactie op reactie vanuit dat al te menselijke. Een reactieketting zonder God. Dat is wat we zien. En dan zien we dat eindigt in dood en verderf. En ook weer een stukje ontwrichting in die familie. Wat zo vaak gebeurt in die familie van Israël. Ook weer een stukje verwijdering, hè, tussen Jacob en zijn zonen. Dus wat hier ook ontstaat. En om terug te gaan naar wat ik eerder heb genoemd. Hier zie je wel wat er kan gebeuren als de dingen goed gaan eerst. Als God heeft geholpen. Als de relatieve ruimte van vrede en rust is. en je voor je gevoel misschien niet zo dicht bij God hoeft te leven, niet per se echt radicaal die God hoeft te volgen en te doen wat hij zegt, maar er misschien gewoon een stapje je eigen weg kan gaan. Een stapje weg van Gods bedoeling, omdat het jezelf beter uitkomt, omdat je het jezelf misschien wel gunt, gezien hoeveel je al voor God hebt gedaan, hoeveel strijd je al wel niet hebt gehad. Misschien wel gunt jezelf dat stukje zonder God. We zien het in ons leven gebeuren, we zien het misschien soms bij elkaar in het leven gebeuren, we zien het hier nu bij Jacob gebeuren en zien wat er in dit geval op volgt. Maar goed, er is wel die vraag, tenminste heb ik, maar zien jullie ook, waar is God dan? Waar is God in die ketting van gebeurtenissen? Ik kan hem niet aanwijzen, God. Ik kan wel heel erg zijn afwezigheid beleven en lezen. De afwezigheid van God. En ik kan wel het een en ander proberen te projecteren erin, van hoe God zou denken. En dat zou half goed zijn met de wetten van God die je kent. Een God die zo'n geweld zou afwijzen. En gelukkig hebben we, of tenminste een beetje gelukkig, hebben we Genesis 49. Dat is Jacob aan het eind van zijn leven die zijn zonen zegent. Nou ja, zegen. Profiteert over zijn zonen. En daar komt onder andere ook dit stukje in voor. Jacob aan het eind van zijn leven, dat is veel later. En dan zegt hij, Simeon en Levi zijn altijd samen en ze beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zijn mannen. Moedwillig verlammen ze stieren. Vervloekt zijn hun grimmige woede. Vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk. En over Israël verspreiden. Dit is Jacob die dit zegt. Op het laatst van zijn leven. Maar dit is wel profetie. Dit is wel God die hierin spreekt. Dus ergens, tenminste vind ik, denk ik dan, als ik dit lees, een soort van gelukkig. Iets van God hierover, over die gewelddadige razernij, in ieder geval een afkeuring ervan. Blij om dat te lezen. Zo vergaat het mij als ik dit lees. Maar dit is wel hoofdstukken later. Maar goed. Waar is God, die vraag? We hebben net gelezen. De vraag is hier waarmee het eindigt. Apart is het volgende, hoe het verder gaat, na hoe het nu verhaald is. Het gaat verder, na moesten we onze zuster dan als een hoer laten behandelen. Wat gebeurt er daarna? Genesis 35. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is, toen je op de vlucht was voor je broer Esau. En toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren, doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan. Laten we naar Bethel gaan, daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in ellende zat en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden en ook hun oorringen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. En daarna braken ze op. En God, die joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo'n angst aan, dat ze het niet waagden Jacobs zonen te achtervolgen. Zo gaat het verder. En we lezen dus niet dat God zegt, jullie kiezen voor deze weg. Jullie doen gewoon precies wat hier mis is in de wereld. En wat hij bij Noach zag. En wat God zo aan het hart ging. Al dat geweld. Wat daar gebeurde. Hij zegt niet, oh mijn volk nu ook al. Jullie kiezen voor deze weg. Wraak, ongehoorzaamheid. Zonder mij te raadplegen. Jullie hadden mij moeten raadplegen. Wat ook werkelijk had moeten gebeuren. Ik lever jullie over aan je eigen lot. Nee, dat is niet wat God doet. Maar wat we wel zien gebeuren, is dat God wel gewoon doorgaat met dit volk, wat deze vreselijke dingen zojuist had gedaan. De jonge jongens, volop in de emotie, woede, razernij, geweld. En Jacob met zijn passiviteit en pragmatischheid. Allebei zonder God. Maar God gaat wel met hun verder. Dat is wat ik hier wel kan beantwoorden en kan zeggen over waar is God. God gaat door met hun, ondanks. God is trouw aan zijn belofte die hij aan Abraham, Isaac en Jacob had gedaan. Die we ook in Genesis 28. En die is niet te verbreken. Zelfs ook niet door deze, door dit wangedrag, deze enorme zwarte bladzijde. Dat is wat we wel lezen. Als we Genesis 35 doorlezen. En ik kan me voorstellen, omdat ik dit ook heb. Het zit niet lekker. Ze verdienen het niet dat God trouw is en met hen doorgaat. Ik kan me voorstellen, het maakt je misschien wel boos en verontwaardigd over wat hier gebeurt. De tragiek die je voelt over wat hierin zit. Misschien verwart het je wel over wat God hier dan toch doet, wat de Israëlieten hebben gedaan. Misschien voelt het wel oneerlijk en begrijp je het niet. Misschien voelt het onmogelijk dat God dat toch gewoon doet. Maar ergens, het deed mij ook wat denken aan dat God gewoon toch doorgaat, hè, met dit volk, ondanks. Het deed me ook denken aan de geboorte van het volk van Israël. En hoe dat ging. Dat werd ook alleen maar gestuurd door vrouwen die nijd, onderlinge nijd hadden met elkaar. Gestuurd door allerlei verlangens. Er was niks vrooms, niks gelovigs aan. Het werd alleen maar gestuurd door jaloezie. En van daaruit werd notabene Gods volk geboren. Het was allemaal zonde wat daar gebeurde. Bij de geboorte van al die jongens, achter elkaar, rivaliteit. En zie daar de geboorte van Gods volk. En hier zien we gewoon weer zoiets beschamends. En toch, God gaat door. Maar ergens ook, als ik erover doordenk, geeft het ook wel een besef dus van de genade die er van God en de trouw die van God er is, ondanks als zulke zwarte bladzijden onderdeel uitmaken van je geschiedenis. In dit geval van de geschiedenis van Israël, Gods volk, maar ook als zulke soort zwarte bladzijden deel uitmaken van jouw eigen geschiedenis. Dat je kan zeggen, kijk eens hoe God gewoon alsnog trouw blijft. Ondanks dat ze dat zelfs gedaan hebben. Zelfs al kent jouw leven, al kent je leven zo'n zwarte bladzijde. Misschien wel op de manier waarop Jacob ook die zwarte bladzijde is ingeslagen vanuit dat vaag gevoel van veiligheid, van God afdwalen. Misschien herken je het wel. Dat er in jou en in jouw leven ken je zulke soort lijntjes ook zwarte bladzijde, in ieder geval een zwarte lijn, op die manier in jouw leven ook is gekomen wat alleen maar tragisch is. En wat misschien ook alleen maar een kettingreactie heeft veroorzaakt van tragische reacties op elkaar waar je tragisch in bent doorgegaan, wat eigenlijk alleen maar zwart is, ook van jou. En wat niet goed gepraat kan worden, en wat niet goed is, maar wat alleen maar zwart is. Een zwarte pad. Onopgelost misschien wel. Te groot om door jou rechtgezet te worden. Verzoend te worden door jou. Opgelost te worden. Maar dat je dan wel hier mag zien. Zelfs bij wat dit bizarre en dit tragische. Met het gevoel wat het geeft wat hier gebeurt. Maar God gaat wel gewoon door. Met deze mensen. Met zijn kinderen. Met aan wie hij die beloftes heeft gedaan. En ergens, als ik bij mezelf ga kijken en hiermee bezig ben, raakt me dat dus wel. Zelfs al heb je zo'n zwarte bladzijde, een zwart hoofdstuk. God blijft wel gewoon trouw aan jou van zijn kant. En het meest bijzondere is natuurlijk voor ons, wij staan aan de andere kant van Jezus Christus. En bij ons speelt dan Jezus Christus ook nog eens die rol. Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die zwarte bladzijde uit ons leven. Hier is het alsof God tot nu toe, alsof hij er gewoon aan voorbij gaat, maar wel gewoon trouw is. Maar onze zwarte bladzijde, die mogen wij dan ook nog eens een keer zien in dat licht van Jezus Christus. Die verzoenend sterft voor die zwarte bladzijde van ons. Vanwege die pijnhoop die wij hebben gemaakt, vanwege dat wat wij hebben gedaan, wat we niet meer goed kunnen maken. Wat gewoon alleen maar puinhoop en rommel is. En niet in onze macht om er nog iets goed van te maken, zoals hier ook. Het is gebeurd. Maar Jezus Christus sterft en kan wel zelfs de zwartste bladzijde schoonwassen met zijn bloed in ons leven. Ik weet niet welk woord ik eraan moet geven, maar wauw, dat doet Jezus. En ik zou zeggen, laten we dat in ieder geval meenemen uit dit onderdeel van Gods woord. God is trouw en hij gaat bevrijdend verder. De Bijbel gaat gelukkig nog verder, er komt nog veel meer na. Het is niet wij, Gods volk, niet Israël, niet wij, maar het is hij. En met deze zwarte bladzijde, God wil met je door, want God is trouw, zoals ook de dienst begonnen. Amen. we bidden. Vader in de hemel, zelfs niet als u een wet geeft aan dit volk, zelfs niet als u een wet geeft aan ons met precies daarin hoe wij het moeten doen, als wij het op papier krijgen, of u vertelt het wat het goede leven is, en het wordt ons duidelijk. Heer, we weten ook zelfs dan, zijn wij als Gods volk niet in staat om het licht te zijn in deze wereld. Ook dan kennen wij onszelf en kent Gods volk zich als zondaars met zoveel zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Ook met deze zwarte bladzijden. En weten we, Heer, dat we tegen u zondigen, tegen onze naaste zondigen, tegen de schepping zondigen, tegen de wereld, de natuur zelfs zondigen. En zien we dat het gewoon helemaal spaak kan lopen door ons. Ook op dit moment, als we kijken naar de natuur. En als ik denk aan klimaatopwarming en denk aan wat de mens en wij mensen en de zwarte bladzijden waar we in die zin ook mee bezig zijn. Maar dan nog, zo zijn er zoveel ook in onze persoonlijke geschiedenis. Kunnen er door een opeenstapeling van keuzes zonder u, of het nou door de verleider komt, door onszelf, hoe dan ook, wij die keuzes van u vandaan maken en het zo'n zwarte lijn in ons leven zijn door onze eigen schuld. Heer, we kunnen het niet met een wet, we kunnen het niet met goede voornemens. En wat zijn we dan dankbaar voor wat ik net ook mocht noemen in de verkondiging voor Jezus Christus, waar we net wat van mochten zingen. Jezus Christus, die gewoon het antwoord is op waar u bent. En wat uw antwoord is op zo'n geschiedenis als dit bij uw volk. Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan. Jezus Christus en hem als overwinnaar. Jezus Christus en hem als vergever van onze zonden. Jezus Christus en als openbaring van uw trouw aan ons. Jezus Christus als in wie u doorgaat met ons. Jezus Christus, degene als waarvan we net zongen, die afgedeeld is en heeft gezegd, zie ik ga om deze wereld te redden uit de ellende die deze wereld in de greep houdt. Het geweld wat deze wereld in de greep houdt. Heer, dank u voor Jezus Christus als verlosser van onze persoonlijke zonden, als degene die de zwarte bladzijde uit ons leven weg schoonwast en onze zonden wegdoet. En Jezus Christus als de verlosser van deze wereld. Nou, wat heeft deze wereld Jezus Christus nodig als overwinnaar over al dit menselijke wat we net hebben gelezen en wat we nu ook nog zien gebeuren in deze wereld. En wat zo vaak voorkomt van die verkrachting, de aanranding die we hebben gelezen, tot en met het geweld en de wraak en de opeenstapeling, de kettingreactie. Wat roept deze wereld? Wat zien we net? Wat gebeurt het ongelooflijk veel? En wat roepen wij in deze wereld, en wij roepen het in woorden met die naam van Jezus Christus, om Jezus Christus. En dank u voor hem. En we roepen natuurlijk ook om die wederkomst. Jezus Christus die het in zijn totaliteit ons verlost. Onszelf, wij in ons lichaam. En deze wereld met alle vergankelijkheid en hoe het nu is. Heer, daarom roepen we, Heer, kom en help. En daarom prijzen we, Heer, dank u dat u het zal doen. En prijzen we u, dank u dat u die basis en die overwinning hebt behaald door kruis en opstanding. Want kruis en opstanding is uw antwoord, ook op zo'n geschiedenis als deze. Heer, wat klampen wij onszelf vast aan Jezus Christus. We klampen ons vast aan u. En bidden, Heer, ontferm u over ons. Houd ons dicht bij u. Houd ons dicht bij u. Vervul ons met uw Heilige Geest. De Geest van Jezus Christus. En laat die ons drijven. En woorden van Heer Jezus in herinnering brengen. En leiden en bezielen in ons leven. Ook dat is ons gebed. Vader, zo bidden we voor onszelf. Deze week. En deze week gaan we onszelf weer leren kennen. gaan we onszelf zien en zien we misschien soms die felheid van die broers. En zien we die reactie in ons en kookt het in ons. En zijn we in staat om kwaad te doen. Herkennen we Jacob in onszelf met zijn pragmatisme en makkelijkheid en de zonde van de traagheid. Herkennen we dat. Maar Heer, wat bidden we om uw Heilige Geest. Dat die ons deze week mag leiden. En ons mag brengen bij geloof. Ons inderdaad de woorden van Jezus in herinnering mag brengen. Ons mag leren bidden. En Heer, wat zullen we ook deze week bekennen onszelf. Tegenkomen dat we de verkeerde kant hebben gekozen. Niet de weg van het gebed zullen zijn gegaan. We weten het gaat gebeuren. Heer, help ons dan om dan weer terug te gaan naar Jezus Christus. Naar zijn kruis, naar zijn bloed. En weer opnieuw terug naar u en te bidden om die geest, om door u geleid te worden. Leid ons. En we geloven in de geest, Heer. We geloven in de Heilige Geest. En dat hij ons leven kan bezielen. En overwinningen kan behalen in ons leven. We geloven in de doorbrekende kracht van de naam van Jezus. En de doorbrekende kracht van de Heilige Geest ook nu al in ons leven. Heer, dat er meer is naar het kruis van Jezus Christus. En daar willen we ons ook voor openstellen. Ook als er zwarte draden zijn nu in ons leven. Waarvan we weten dat we misschien nu in gevangen zitten. Die ons beknellen en benauwen. En reactie op reactie is in ons leven. Heer, we bidden om de naam van Jezus Christus. En die kracht van de Heilige Geest ook in dat zwarte lijntje als het nu is in ons leven. U kunt het doorbreken. En we bidden, Heer, doorbreek het. In de naam van Jezus Christus. En maak dat we mogen leven in het licht. Maak, Heer, door uw kracht dat we mogen leven op de weg van gehoorzaamheid. In het licht. Uw weg. We bidden het. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. En na de collecte zullen we gaan staan. En dan belijden we ons geloof met een lied. bedacht me net, ik kan me voorstellen dat je nog na aanleiding gewoon van de tekst die we hebben gelezen of de verkondiging, de preek, iets tegen mij straks te zeggen hebt of gewoon te uiten of zo. Maar voel je vrij, ik ben er nog even en dan uit het. We mogen naar uitgaan met de zegen van deze trouwe, God van trouw. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God, Heilige Geest, zij met u allen.